Heel hartelijk welkom bij de podcast van De Kennis van Nu. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Er is geen ontkomen aan, je genen lijken alles bepalend te zijn. Iedere week wordt er wel weer een gen gevonden voor iets. Voor hoe oud je eruit ziet, voor grijs haar, voor manische depressiviteit of voor het peer- of appelfiguur. Maar klopt dit wel? Neem nou één eigen tweelingen, ze hebben precies hetzelfde DNA, maar zien er vaak toch anders uit, hebben andere interesses en soms zelfs een andere seksuele geaardheid. Epigenetica, een piepjong en snelgroeiend vakgebied, laat zien dat je genen kan beïnvloeden. Bij mij aan tafel zit Marianne Rot, ze is hoogleraar moleculaire epigenetica. Ze is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar werkt in het UMCG. En ze is pionier op haar vakgebied. Hartelijk welkom, Marianne. Wat fijn dat je er bent. Je keek een beetje onderzoekend toen ik dit allemaal vertelde. Klopt het wat ik zei?
Jazeker.
Gelukkig.
Ja,
want het is best wel ingewikkeld.
Nou, dit stukje nog niet zo, dacht ik eigenlijk.
Nou, dat niet, maar om even in de genen te duiken en, ja. En de epigenetica, dat ja. Wordt wel eventjes opletten. Dus dat gaan we ook zeker doen. Dick Swaap, die zegt, wij zijn ons brein. Zeg jij, wij zijn onze genen?
Nee, juist niet. Nee, er zit nog iets meer dan alleen de genetische informatie die wij meekrijgen. Je zei net heel mooi, één eigen tweelingen, hetzelfde DNA, heel ander levensverloop. Nou, het is nog erger, je eigen lichaam. Hetzelfde DNA zit in alle cellen, maar een niercel gedraagt zich totaal anders dan een levercel. En hoe dat werkt, dat is de epigenetica.
Hoe dat werkt, hoe die cel dus weet van ik moet mij anders gedragen dan die andere, of in ieder geval, dat bestudeer jij.
Ja.
En hoe doe je dat?
Nou, dat is een goede vraag. Er zijn verschillende manieren om deze vragen te benaderen. En ik heb een vrij vernieuwende manier toentertijd gekozen. Want alle benaderingen die toentertijd ook gedaan werden, nu eigenlijk exponentieel veel, zou ik bijna willen zeggen.
En wat is toentertijd? Waar praten we dan over?
10 jaar geleden ik begonnen met het onderzoek wat ik nou doe. Toen waren er al zeker aanwijzingen dat epigenetica een belangrijke rol speelt bij het veroorzaken van ziekten. Maar die aanwijzingen waren, wat ik graag noem in het Engels, guilty by association. Dus er worden hele grote groepen mensen gescreend en gekeken of er verschillen te vinden zijn. We hebben dat heel lang gedaan op genetisch niveau, om die SNPs te identificeren. Kleine bouwstenen in het DNA die dan bij patiënten op een bepaalde bouwsteen hebben die bij gezonde controlegroepen niet aanwezig is op die plek. Daar is niet zo heel veel uitgekomen waarmee we kunnen voorspellen wie wanneer welke ziekte zou kunnen krijgen. Terwijl we wel zien dat in allerlei families een susceptibility, een gevoeligheid voor ziekte verhoogd aanwezig is. Dus nu wordt heel erg gekeken naar die laag bovenop dat DNA, wat niet zozeer de bouwstenen van het DNA betreft, maar meer het functioneren van die informatie die in die DNA-sequentie aanwezig zit.
Aha, dus het is eigenlijk ingewikkelder dan het is allemaal DNA, om het even makkelijk te zeggen.
Die eerste studies die keken heel erg naar de vier bouwstenen van het DNA. Mm. En kunnen we daar verschillen in zien tussen patiëntengroepen en gezonde controle mensen. Wat nu veel meer gedaan wordt, nu daar niet zo heel veel uitkomt, is naar die laag daarboven kijken. Dus de epigenetische informatielaag die heel stabiel meegaat met iedere celdeling. Is het niet alleen het DNA-molecuul wat gekopieerd wordt en naar de twee dochtercellen gaat, maar ook die epigenetische laag daarboven, die dus bepaalt dat de niercellen de niergenen maken, dus aanzetten, daar de niereiwitten van maken, en de levercellen bepaalde niergenen niet aanzetten, maar juist levers. Ja, precies. Dus in die laag zijn we nu aan het kijken, kunnen we daar verschillen vinden tussen patiënten en gezonde mensen. En dat, en ik zeg we, maar ik doe dat eigenlijk niet. De wetenschap kijkt daar nu heel erg naar. En daar komen lange rijen uit met wat we graag biomarkers noemen. Dus daar wordt nu van gekeken, kunnen wij deze merkers gebruiken om te voorspellen of iemand een verhoogde gevoeligheid heeft voor het ontwikkelen van een bepaalde ziekte. Nou, de benadering die ik gekozen heb, die speelt hier eigenlijk op in. Want al die markeringen die nu gevonden worden, die zijn dus guilty by association. Die worden gevonden omdat ze in patiëntengroepen er zijn en in gezonde mensen niet gevonden worden. Is dat nu omdat dat de oorzaak is van de ziekte? Of is dat omdat een cel, een patiënt, reageert op een bepaald iets wat eigenlijk misschien niet eens zozeer met die ziekte te maken heeft.
Iets wat je nog niet kent.
Precies.
Wat je nog niet weet.
Ja, ja. En beide mechanismen is hartstikke interessant. En wat wij nu doen is in cellen die zo'n markering niet hebben, brengen wij die markering aan.
Dus je gaat eigenlijk interveneren?
Ja, wij proberen te mimiken, dus na te bootsen wat gevonden wordt in zieke cellen. En kijken dan hoe die cel zich gedraagt. Of wij proberen in zieke cellen die epigenetische mutaties, zoals ze dan genoemd worden, te herstellen. En te kijken of dan inderdaad bijvoorbeeld een tumorsuppressorgen weer aan kan staan.
Voor we verder gaan, ga ik even vertellen dat dit gesprek dus gaat over epigenetica en dat mensen kunnen reageren op de podcast. #DKVN. Mailen kan ook naar dekennisvannu@ntr.nl. En onze eerdere podcast luisteren, dat kan ook op www.dekennisvannu.nl/podcast. Want dan hebben mensen dit ook even rustig door zich heen kunnen laten gaan, hè, door hun brein. Want jij zegt, epigenetica is een jong vakgebied. Het is dus helemaal niet raar als mensen hier nog eigenlijk helemaal niet zoveel over gehoord hebben of er nog helemaal niet zoveel van weten.
Ja, nou, een jong vakgebied, het is eigenlijk pas heel recent dat het heel veel aandacht krijgt. Dus het onderzoek naar hoe celtypen zich nu, zeg maar, ontwikkelen, dus differentiatie. We zijn allemaal ontstaan van één bevruchte eicel. En die ene cel die maakt dat wij hier zitten als een complex organisme met in iedere cel dezelfde genetische informatie. Dus hoe kan dat nu? Hoe kan zo'n niercel zich ontwikkelen vanuit die ene bevruchte eicel? En in hetzelfde moment eigenlijk, zijn broertje of zusje wordt een huidcel. Dus dat type onderzoek is al heel lang gaande. Dat is meer, ja, we noemen dat dan chromatinebiologie of ontwikkelingsbiologie. Dat soort termen zat daar heel erg bij. En de term epigenetica is al in 1942, als ik het wel heb, door Conrad Waddington geïntroduceerd. Want die beschreef het ontwikkelen van een mens, van een organisme. Want het is niet alleen mensen, maar alles wat leeft. Dus die ene bevruchte eicel is een balletje bovenaan een bergvallei. En die gaat rollen. En waar die maar naar beneden rolt, dan komt hij allerlei splitsingen tegen. En uiteindelijk belandt hij in een vallei. En daar blijft hij liggen.
En dan wordt hij bijvoorbeeld levercel.
Ja, of als het de levervallei is, dan zou het een levercel kunnen worden. Ja.
Dus hij heeft dat al heel vroeg beschreven. En die term bestaat daar langer. Van waar dan die, laat ik zeggen, dan die, zo lijkt het, plotselinge opkomst 10 jaar geleden?
Ja, nou, dat heeft te maken met wat ik eerder al vertelde, het onderzoek naar erfelijke achtergronden van ziekten. Toen in 2000 het eerste schets van het humane genoom vrijkwam, ja, toen waren eigenlijk de verwachtingen zodanig hoog gespannen dat alle onderzoekers die een ziektebeeld onderzoeken, ook dachten, maar dat mijn ziektebeeld komt ook meer voor in bepaalde families dan in andere. Mm-hmm. Dus het hoeft niet zozeer een genetische mutatie te zijn, maar het kan een combinatie van genetische factoren zijn die maakt dat jij ontvankelijker bent dan ik, bijvoorbeeld voor diabetes of voor een bepaalde type kanker of voor, noem het eigenlijk allemaal maar. Het heeft allemaal met iedere aandoening die je hebt waarmee je naar de huisarts gaat, zal een van zijn eerste vragen zijn, heeft opa misschien last van astma gehad? Of dus de familiaire achtergronden, dat speelt een grote rol bij de diagnose.
En ook onze gedrag en onze omgevingsfactoren. Want dat is een beetje een misvatting. Als je zegt het is genetisch, dan wordt dat vaak gebruikt als verklaring voor ja, inderdaad, ik kan er niks aan doen. En het is nou eenmaal zo, maar dat is dus niet zo. Hoe beïnvloeden we onze epigenetica?
Nou, de hoe, dat is een hele moeilijke vraag. Maar dat we het doen, dat weten we. Dat is met alles wat je eet, hoe goed je in je vel voelt zitten. Dat heeft allemaal effect op het epigenoom. Dus op het functioneren van je genetische informatie.
En veroorzaakt dat dan tijdelijke veranderingen of blijvende?
Ja, een hele goede vraag. En dan moet ik toch weer teruggrijpen op dat het zo'n jong vakgebied is. Er worden nu heel veel dierstudies gedaan naar het effect van bepaalde diëten op muizen of ratten. Of bijvoorbeeld zwangere muizen of ratten die in rookmodellen worden gebruikt of hoge vetdiëten krijgen. En dan kijken wat zijn de effecten. Dat is heel moeilijk onderzoek, omdat die epigenetica zo breed is eigenlijk. Hè? We hebben niet één epigenoom. Dus je hebt één genoom. Dat is de verzameling van al die basisparen van het DNA. Dat is voor iedereen bekend. Dat verandert wel een beetje, maar eigenlijk niet zo. Ja. Maar het epigenoom, dat is per cel heb je al zo ontzettend veel parameters die vallen onder de epigenetica. En dan heb je dus, eigenlijk heeft iedere cel zijn eigen handtekening.
Maar dit klinkt als een speld in een hooibergzoeker.
Ja, nou, dat, daarom zijn die grote populatiestudies nu ook opgestart. Waarin je probeert om met hetzelfde celmateriaal van patiënten, dus bijvoorbeeld bloed, waar je dan weer een bepaald celtype uithaalt, wat je vergelijkt met mensen die aandoeningen niet hebben, hetzelfde celtype. En dan kijken of je daar die bepaalde markeringen in kunt vinden. Dus dan kijk je maar naar één van die vele parameters. Bijvoorbeeld DNA-methylatie. Mm-hmm. Dat is een hele bekende. Is ook heel stabiel, is makkelijk uit te lezen. Is nu ook helemaal niet meer duur. Dat maakt ook dat het zo'n exponentieel groeiend vakgebied is. Dus 10 jaar geleden waren dit nog hele dure experimenten.
Maar dat nu is nu allemaal veel makkelijker.
Ja, 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 ja.
En dan ga je dat vaststellen. En dan, wat doe je daarmee?
Bioinformatica. Grote computermodellen die dan de verschillen proberen in kaart te brengen. En of dat dan niet per toeval een verschil is. Want je kijkt dus naar heel veel plekjes in dat hele genoom. Dus in dat hele boek van DNA waar al die informatie in zit. Daar moet je op al die verschillende letters kijken of daar nog epigenetische modificaties te vinden zijn.
Dat is een monnikenwerk.
Nou ja, dankzij goede bioinformatici is dat te doen.
Ja. Hoe ben jij zelf hierin terechtgekomen?
Ik ben gepromoveerd in chemoresistentie bij patiëntjes met leukemie. Dus dat heeft hier weinig mee te maken. Maar ik promoveerde in 2000. En toen, nou ja, de verhalen waren natuurlijk al. Hè, het humane genoom zou beschreven worden. En de eerste klinische trials waren gedaan met gentherapie. Ja, dat leek mij voor zo ontzettend veel ziekten waar we op dat moment niet eens een symptoombestrijding voor konden bedenken, leek me dat een manier van genezing te geven.
Gentherapie is ook een hele individuele manier van therapie geven, waarbij je gaat kijken naar de genen van mensen en daar de therapie op afstemt. Dat is kort gezegd.
Een simpele vorm van gentherapie is wat we noemen compensatiegentherapie. Dus je hebt een gen waar een mutatie in zit. Daardoor kan het genproduct zijn werk niet doen. Als je dan een virus maakt of een andere manier van dat DNA aanbieden aan de cellen van de patiënten, waar dat stukje gen wel in zit wat goed is, dan zal dus de cel dat gen wel kunnen maken. Dus op die manier compenseer je voor een genetisch defect. En ja, die eerste gentherapie klinische trials, die waren echt heel veelbelovend. De Bubble Boys is een aandoening van jongens die niet buiten een glazen huisje kunnen wonen.
Ja.
Omdat ze een afweersysteem hebben wat helemaal niet functioneert. Ze hebben bij die jongens T-cellen uit het bloed gehaald en die geïnfecteerd met virussen die dat gen, waarvoor zij dus een grote mutatie in hun eigen DNA hebben, dat virus zorgt ervoor dat gen weer in die bloedcellen komt en dus het eiwit kan maken. En ja, ik geloof dat ze toen 20 jongetjes behandeld hebben. 5 daarvan kregen leukemie. En dat heeft zoveel onrust teweeg gebracht. Niet alleen bij wetenschappers, maar zeker ook bij de maatschappij. Dat de geldkraan eigenlijk is dichtgedraaid toen. Nu blijkt, maar we zijn nu heel veel jaren verder. Van die 5 jongetjes die leukemie kregen, zijn er 4 genezen. Dus van de 20 jongetjes die behandeld zijn,
hebben de 19 het overleefd.
19 genezen. En dat, ja, voor mij als wetenschapper toen, maar nu nog steeds, is dat gewoon echt een heel mooi succes geweest.
Dus jij zag eigenlijk toen al de mogelijkheden en jij geloofde er.
Nou, maar dat
in
is meer genetisch dus. En dat heeft dan ook meer te maken met genetische defecten die er zitten. Ik zag toen wel, behalve de mogelijkheden ook, zag ik zeker ook de belemmeringen van gentherapie. Als je dat wil toepassen op een breed scala aan ziekte.
Wat is het probleem dan?
Nou ja, bijvoorbeeld het gebruik van virussen, wat er ook voor zorgde dat die leukemiegevallen gebeurden.
Want dat was eigenlijk een collateral damage.
Een virus
was niet de bedoeling natuurlijk.
Nee, een virus, in dit geval dit virus, zorgt dat zijn DNA in het gastheer DNA wordt ingebouwd. En die doet dat op verschillende plekken. En als dat op een fout plekje is, dan kan het dus misgaan. En dat is bij 5 jongetjes toentertijd gebeurd. Ondertussen waren er al veel betere virussen ontwikkeld die eigenlijk toen meteen hadden moeten worden ingezet om wel het succes te hebben, maar niet het nadelige effect. De wetenschap was daar klaar voor. Maar als de ethische aspecten zo zwaar wegen, dan het is heel moeilijk dan om daar weer geld voor te krijgen. Ik dacht op dat moment, even los van al de ethische en de nadelige gevaren, bijeffecten, dat als wij ervoor konden zorgen dat genen niet zozeer gecompenseerd worden, hè, qua genetische mutaties, mm-hmm. maar een gen aan of uit kunnen zetten, dan kunnen we een veel breder scala aan ziekten proberen te gaan behandelen en mogelijk misschien zelfs te genezen. Ja. Want er zijn veel meer ziekten geassocieerd met verkeerde genexpressieprofielen dan met genetische mutaties.
Dus zo zou je de epigenetica ook kunnen beschrijven, het blijvend aan- en uitzetten van genen in feite.
Ja, juist.
Je collega's die waren flink sceptisch over de haalbaarheid van epigenetische editing, want daar heb je het dan over. Hè? Wat waren de bezwaren?
Wat ik dus wil doen met mijn benadering is niet zozeer in kaart brengen waar gaat het nu mis met die laag van epigenetica daarboven, wat geassocieerd is met verschillende ziektebeelden, maar meer kunnen we dat herstellen of nabootsen en het dan goed onderzoeken. Om dat te moeten doen, moet je een benadering hebben waarmee je een gen specifiek of een locatie in het genoom, kan ik beter zeggen, kunt binden. Nou, dat was 10 jaar geleden ondoenlijk. Dat werd niet gedacht dat dat überhaupt mogelijk was. Nou, stel dat ik dan al ergens wel preferentieel mijn eiwitten kon laten binden. Bijvoorbeeld op een tumorsuppressorgen, wat heel vaak epigenetisch uitstaat. Niet zozeer genetisch fout gecodeerd is, maar epigenetisch uitstaat.
En dat dus dat wil dus zeggen aanzetten. Dat het niet werkt. Als het uitstaat, ja. Wil zeggen dat de tumor niet onderdrukt wordt, terwijl je dat die groeit, terwijl je dat wel zou willen.
Ja, precies. Dus in normale cellen staan die tumorsuppressogenen aan. In bepaalde tumoren heb je bepaalde, hè, dat is per tumortype weer anders en per patiënt anders. Maar het kan dus zijn dat tumorsuppressogen A uitstaat bij mij, waardoor die mij niet meer kan beschermen en in dit geval dan ongecontroleerd gaat groeien. Nou, dat tumorsuppressogen A, dat willen wij dan benaderen. Dus niet ergens anders in het genoom binden, maar op het plekje waar dat tumorsuppressogen zich bevindt. Mm-hmm. En als we dat dan kunnen doen, dan willen we daar epigenetische schrijvers of wissers naartoe brengen. Dus die hele laag van epigenetica, die wordt voortdurend in stand gehouden door enzymen. Door eiwitten die bepaalde markeringen kunnen schrijven of weer kunnen verwijderen. De schrijvers of de wissers.
Precies.
Nou, die tumorsuppressogenen die zijn vaak helemaal vol gemarkeerd met DNA-methylatie. En als we die DNA-methylatie eraf kunnen halen, dan kunnen we mogelijk dat gen weer tot expressie laten komen. Dus dat stelde ik 10 jaar geleden voor. Nou, dat was echt, dat kon echt niet.
Want ben je uitgelachen?
Nou, zo heb ik dat niet ervaren. Maar de argumentaties waren wel dat daar wat betreft de tegenstanders tussen haakjes geen spel tussen te krijgen was. Want het was toch zo dat een gen niet aanstaat omdat het niet toegankelijk is.
Ja, maar goed, ik heb geleerd dat in al die interviews met wetenschappers in al die jaren dat je altijd vragen moet stellen en dat je altijd moet twijfelen.
Precies. Dus dat ik heb. En ik heb niet zozeer de vragen gesteld, maar ik ben op zoek gegaan naar indicaties die wel aantoonden dat ook al is een gen, bijvoorbeeld een levergen in een niercel, komt niet tot expressie door die epigenetische laag. Die plakt hem een soort van af. Hè. Hij is niet toegankelijk. Dat is een hele makkelijke manier om epigenetica uit te leggen. Dus een gen wat niet toegankelijk is, daar wil ik dan toch bij komen om de DNA-methylatie weg te halen. Dus het is een soort dogma wat dan tussen mensen hun oren zit.
Ja.
Van ja, maar het is niet toegankelijk, dus jij kan er niet bij. Nou, ik heb toen aanwijzingen gevonden in de literatuur dat het niet toegankelijk is voor grote complexen die nodig zijn om een gen aan te zetten. Maar wel toegankelijk zijn voor bepaalde kleinere benaderingen. En mijn benadering was naar mijn idee klein genoeg om daarvoor wel in aanmerking te kunnen komen. Hmm. Nou, en dat heb ik samen met een handjevol andere labs hoor, wereldwijd. Maar hebben we dat veelvuldig aangetoond dat dat echt geen belemmering is.
Maar dat heb je dus wel kunnen doen en ook moeten doen om daar tegen in te gaan. Hè? Wat betekent zo'n dogma dan voor de eerste jaren in jouw vakgebied? Want je bokst eigenlijk op tegen mensen die zeggen van dat kan niet.
Ja. Dus blijf boksen. En de data creëren in het lab die gewoon voor zichzelf spreken, die niet onderuit gehaald kunnen worden omdat je niet de goede controles meegenomen zou hebben.
Want iemand, wie gelooft er dan wel? Iemand moet wel in je geloven zodat je het kan doen.
Ja, nou, het UMCG heeft in mij geloofd. Dat was een belangrijke stap. Zij hebben mij de mogelijkheid gegeven om het lab wel verder op te bouwen. En in die begintijd kreeg ik ook al vrij snel een NWO-Fidi-beurs, dus van de vernieuwingsimpuls. Schijnbaar heb ik daar de referenten wel weten te overtuigen dat de tijd rijp is om dit in ieder geval te proberen.
Ja.
Maar ja, het was naar mijn idee ook echt wel dat ging lukken. Wat ik niet zeker wist,
Ja.
Is of als ik de epigenetica overschrijf, of dat daadwerkelijk effect zou hebben op de genexpressie.
Maar goed, dat ging je uitzoeken, dus dan weet, ja. Je, dan weet je het wel. Dat,
ja,
als je maar de kans krijgt om het uit te gaan zoeken.
Maar ook daar was weer de dogma dat epigenetica, dat wordt door de cellen erop geschreven om te onthouden of een cel een gen wel of niet tot expressie moet komen. En niet zozeer om het te reguleren. Dus het is meer een herinneringsmechanisme voor de cel, volgens... Hè,
ja.
Ouderwetse benadering.
Dogmatici, ja.
Dan dat het een instructieve laag zou zijn. Dus dat moest ik nog wel even heel goed aantonen.
Ja, nou, dat is je ook gelukt. Ja. Terwijl jij... Want ik zag dat je mij aankeek, maar ik was even daarover aan het nadenken. Kan je dan ook zeggen dat dit soort dogma's ook schadelijk zijn voor de wetenschap?
Nou ja, ik denk eigenlijk dat wij als wetenschappers de taak hebben om dogma's aan de tand te voelen en voortdurend kritisch neer te zetten. Het probleem is, wanneer is een dogma een dogma? En wanneer is het echt een feit? Hè? Dus daar moeten dan. Maar dat moet de wetenschap steeds blijven doen, vind ik. Dus ik heb dat ook gedaan.
En heeft dus mensen nodig die door roeien en ruiten gaan en zeggen van nee, ik denk dat ik. Want het is toch een soort idee wat je hebt, hè? Wat je nog moet gaan onderzoeken en wat je dus moet bewijzen. Nee, ik ga dat toch doen, want ik geloof daarin.
Ja, ja.
Dat kan natuurlijk ook teleurstellingen opleveren,
ja,
maar dan weet je het ook.
Ja.
In de genetica heeft de CRISPR-Cas-techniek een revolutie ontketend. En ik zeg dat ook omdat de grondinlegster, een van de grondlegsters daarvan, nu net de Heinekenprijs heeft gekregen. Ja. Kan je uitleggen hoe CRISPR-Cas werkt?
Ja, dat is eigenlijk heel simpel. En dat is een heel mooi voorbeeld van hoe belangrijk fundamenteel onderzoek doen is. Wij zijn in Nederland, maar dat is eigenlijk wereldwijd wel aan de orde, dat alles moet een toepassing hebben. Hè? Je kan niet meer zomaar vanuit een nieuwsgierigheid eens kijken hoe... Noem iets waar ik niet direct een toepassing voor zou weten. Maar dat CRISPR-Cas-systeem, dat is ontdekt als afweersysteem in bacteriën. Eigenlijk door heel fundamenteel onderzoek. Waar ook bijvoorbeeld professor John van Oosten en Stan Browns van de Wageningen Universiteit heel erg aan hebben bijgedragen. In Nederland, dus dat is wel... Wat CRISPR-Cas doet, is het bestaat uit drie componenten. Twee RNA-componenten. Dus RNA is wat van het DNA wordt afgeschreven. Wat vervolgens weer op DNA kan binden. Dat is belangrijk. Dus die twee RNA-componenten die fungeren als een soort tom-tom. Omdat zij een stuk DNA kunnen herkennen. Nou, het derde component, dat heet Cas... Dus vandaar CRISPR-Cas.
Ja.
En Cas is een nuclease. Dat betekent een DNA-knipper. En dat wordt gebonden aan die twee RNA-moleculen... waar we nu in de wetenschap gewoon één molecuul van hebben gemaakt... om het veel gemakkelijker te maken. Dus dat RNA-molecuul, die TomTom, die zorgt ervoor dat Cas-eiwit... naar willekeurig welk plekje, maar wel één plekje in het hele genoom... gebracht kan worden. Dus wij maken een stukje RNA. Mm-hmm. Dat bestel je gewoon. Dat is ook helemaal niet duur en ook helemaal niet moeilijk... Je maakt een stukje RNA wat op deze plek in het genoom gaat zitten. Ondertussen heeft het Cas9 ook gebonden, wat dus daar ook gaat zitten. En Cas9 knipt daar dan vervolgens het DNA.
Dus je kunt heel precies knippen en plakken op het DNA.
Ja.
En daar dus heel, eigenlijk knutselen met DNA is dat toch?
Ja.
Zo kan je het zeggen.
Ja, ja. Ja, en wij gebruiken dan deze benadering met een Cas9 eiwit wat gemuteerd is. Dus dit Cas9 kan nou niet meer knippen, maar wordt wel door de RNA-tomtom naar het plekje in het genoom gebracht. Bijvoorbeeld tumorsuppressorgen A. En als wij dan aan dit Cas9-eiwit een epigenetische schrijver of wisser plakken, en dat is biotechnologie, dat kunnen we gewoon standaard, dat is heel makkelijk. Dus we plakken daar wat we maar willen aan, dan wordt dat naar tumorsuppressorgen A gebracht. En dan doet het daar wat het moet doen.
Dus jij hebt wel degelijk al aan die CRISPR-Cas-techniek. Die kun je in de epigenetica heel goed gebruiken.
Ja, 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 ja. Ook in mijn vakgebied revolutionair. Het gaat nu heel snel.
Het gaat heel snel. 10 jaar geleden was het nog, het stond in de kinderschoenen. Waar gaat het heen? Wat denk je?
Dat hangt heel erg af van de eerste klinische trials, denk ik. Ja, ja, ik heb natuurlijk ook net verteld over gentherapie. Hoe dat heel veelbelovend was. Heel snel de kliniek in is gebracht. Mensen dachten echt toen we het hele genoom hadden ontcijferd... van nou gaat er een nieuw therapeutisch tijdperk open. Dat is niet gebeurd. door allerlei te begrijpen redenen. Maar datzelfde kan nu gebeuren met CRISPR-Cas. En dat zou wel heel jammer zijn. Dus als het nu te snel, het kan nooit te snel de kliniek ingaan, maar als er nu dingen worden gevonden in de kliniek waarvoor wij als wetenschappers niet de kans krijgen om daar weer op door te bouwen, om dat te verbeteren of die nadelen te voorkomen, dan...
Waar denk je aan? Geef eens een voorbeeld.
Nou ja, het is bijvoorbeeld een bacterieel systeem. Dus het afweer van een patiënt kan daar heel erg op reageren. Nou worden daar natuurlijk alweer gehumaniseerdere vormen van gemaakt. En het krijgt zo ontzettend veel aandacht dat alle aspecten die we kunnen bedenken, zijn al mensen mee bezig. Maar dat was vroeger ook met gentherapie. Die virussen die gebruikt zijn, de eerste generatie virussen, dat waren al lang niet meer de virussen van wetenschappers toen dachten, daar zouden we graag een klinische trial mee willen doen. Wat ik veel gevaarlijker vind, is dat CRISPR-Cas systeem gewoon via het internet te bestellen is. En dat er mensen zijn, ze worden biohackers genoemd, die in hun garage gewoon maar iets aan het doen zijn om te kijken of er misschien toevallig in plaats van paarse bloemetjes, gele bloemetjes komen. Ik noem maar wat.
Want zo makkelijk is het?
Nou ja, het is heel moeilijk om gericht te knutselen in bijvoorbeeld om een ziekteproces te stoppen. Omdat we niet precies weten waar we moeten zitten. En nou, bijvoorbeeld epigenetisch, daar zitten nog zo ontzettend veel vraagtekens. Dat vergt eerst heel veel fundamenteel onderzoek. Maar als je maar gewoon iets probeert, zonder te weten wat je aan het doen bent, dan is er een kans dat daar iets ontstaat wat mogelijk heel gevaarlijk is.
Ja, en daar moet natuurlijk goed over nagedacht worden. Ik heb een interview ook met Annelien Bredeoort gedaan, medisch ethicus, ja. die met name over dat soort vragen nadenkt. Doen jullie dat ook samen met medisch ethici? Of is dat een volkomen gescheiden traject?
Nee hoor, nee, die bijeenkomsten, dat zijn de wetenschappers met de ethici, maar ook bijvoorbeeld juristen. Hoe kunnen we dit nou in beleid gieten? Daar komen mensen van verschillende hoeken bij elkaar om daarover te praten. Ja.
Terug dan even naar het begin van dit gesprek. Genen bepalen lang niet alles. Wat kunnen we zelf doen?
Heel veel. Ja, we kunnen heel veel, maar we kunnen heel veel ook niet. Dus wat ik altijd heel gevaarlijk vind, is dat mensen die ziek zijn denken dat ze zichzelf dat hebben aangedaan. Dat wil ik hier ook op geen enkele manier gaan prediken. Maar, dus er komt wel een maar, wij weten wel dat gezond eten, dat goed is. En wat is gezond? Nou, in ieder geval gevarieerd en met mate. Dus dat, ja, er zijn zeker dingen die je kunt doen. Maar je hebt niet alles zelf in de hand. Dus het is aan de ene kant heel makkelijk om te zeggen, ja, god, ik heb dat gen gekregen, dus ik heb nou eenmaal een verhoogd risico. Ik denk niet dat je daar zo fatalistisch bij hoeft je bij neer te leggen. Zeker epigenetisch gezien kun je heel veel zelf doen om je epigenoom in goede conditie te houden. Maar we weten nog te weinig over hoe we dat precies moeten doen of heel gericht moeten doen.
Dus dat vergt nog ontzettend veel onderzoek. En dat doe je ook in Groningen. Waar ga je nu op richten?
Nou, wat ik zelf een heel mooi topic vind en waar ik ook een heel mooi consortium voor bij elkaar heb, is donororganen. We hebben in Nederland, maar wereldwijd nog steeds te weinig donororganen. Ja. De organen die we hebben zijn niet altijd van goede kwaliteit. Dus er worden organen ook niet gebruikt. En dat vind ik heel jammer. Dat is echt een understatement. Als wij iets kunnen bedenken waardoor we minder goede kwaliteit organen toch tot een goede kwaliteit kunnen brengen, dan zou dat ook een soort verlichting geven
want die
op
zou
de
je
druk van de markt.
Want die zou je met de epigenetica kwalitatief kunnen verbeteren.
Ja, ja, een van de dingen die gebeurt, even los van de beginnende kwaliteit van donororganen, maar zodra een orgaan getransplanteerd is, vindt er fibrose plaats, verbindweefseling, bij het ene orgaan sneller dan bij het andere. Er is vrij veel bekend over welke genen daar een rol bij spelen. Als we dat weten te vertragen, dat proces van verbindweefseling, dan heeft dat weer meer kwaliteit van levensjaren na transplantatie tot gevolg. En het mooie van deze onderzoeksvragen is dat het orgaan al buiten de patiënt is. Dus het hele probleem van hoe breng je het nou specifiek alleen in bijvoorbeeld een tumor of in het zieke weefsel, wat een belangrijk aspect is van hoe je translationeel onderzoek doet. Dat geldt hier niet.
Nee.
Nee, het is in een bakje. In Groningen kunnen we het goed perfunderen al. We hebben een perfusiekamer om organen in goede kwaliteit te houden. Als we daar de goede reagentia in kunnen brengen, dus mijn epigenetische editors bijvoorbeeld, dan zouden die hun plekje kunnen vinden in dat orgaan, hun werk kunnen doen. En het mooie van de epigenetica, als we dat precies goed begrijpen, is dat het een soort hit and run, een one-and-done benadering zou kunnen zijn. Dat het dus echt een gen reprogrammeert. En er dus hopelijk voor kan zorgen dat die fibrose ofwel veel later of misschien
helemaal
niet
gaat optreden. Ja. En dus ook blijvend herprogrammeert.
Ja,
een stabiele toestand blijft.
Ja, want daarom heb ik toen de tijd voor de epigenetica gekozen. Voor de kracht van het blijvende reprogrammeren.
Volgens mij was het een goede keus.
Ik ben er heel blij mee in ieder geval.
Hartelijk dank, Marianne Rots.
Heel graag gedaan.
Voor het meedoen aan deze podcast. En de luisteraars bedankt voor het luisteren natuurlijk. Deze podcast is een van de weinige podia in Nederland voor langere gesprekken met wetenschappers. We proberen dan ook de relevante wetenschappelijke ontwikkelingen en ongehoorde verhalen voor je te selecteren. En vind jij nou dat we ergens aandacht aan moeten besteden? Of heb je een suggestie voor een gast? Mail ons dan op dekennisvannu@ntr.nl of Twitter #DKVN. Heel graag tot de volgende keer.